From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmiddag bijeenkomst van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een zendelingenkoor van het Opleidingscentrum voor Zendelingen in Provo in Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, wij heten u welkom in de zaterdagmiddag bijeenkomst van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten allen die hier aanwezig zijn, ons in hun drinkgebouw volgen of die dankzij andere communicatiemiddelen bij ons zijn. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een zendelingenkoor van het Opleidingscentrum voor Zendelingen in Provo in Utah, dat onder leiding staat van Ryan Eggett en Elmo Keck met Linda Margetts en Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Joseph Smith's First Prayer. Ouderling Daniel L. Johnson van de 70 spreekt er na het openingsgebed uit. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium, stelt vervolgens de algemene functionarissen en gebiedszeventigers van de kerk ter steunverlening voor.
Our Heavenly Father.
Onze Hemelse Vader. Nederig buigen wij onze hoofden voor u deze middag, terwijl wij vergaderd zijn in dit conferentiecentrum en door de wereld heen, om onderwezen te worden door uw dienstknechten. Wij zijn dankbaar om hier, om onder leiding van president Thomas S. Monson, uw profeet, te zijn. Wij bidden dat u hem zult sterken en zegenen. Vader, zij die toespraken hebben voorbereid en hard hebben gebeden om uw leiding te krijgen, wij bidden dat de Heilige Geest hen in staat zal stellen om met ons te delen de gevoelens en gedachten die zij hebben voorbereid. Wij bidden dat u ons zult zegenen die luisteren, dat wij onderwezen mogen worden door de Heilige Geest en dat in ieder van ons onderwezen zal worden naar onze eigen behoeften. Dat wij deze conferentie mogen verlaten met een vast beslotenheid om die veranderingen in onze levens te maken die ons dichter tot u zullen brengen. Wij spreken uit onze dankbaarheid en onze liefde aan u uit. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, president Monson heeft mij gevraagd de algemene functionarissen en gebiedszeventigers van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Henry Bennion Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, mag dat ook kenbaar maken. Wij stellen voor steun te verlenen aan Russell Marion Nelson als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en als leden van dat quorum, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, en Dale G. Renland. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, mag dat eveneens kenbaar maken. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en het quorum der twaalf apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen nu voor de ouderlingen Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards en Francisco J. Vinas bedankt te ontheffen voor het buitengewone werk dat zij als algemeen autoriteit hebben verricht en ze de status van emeritus algemeen autoriteit te verlenen. We vermelden het werk dat ouderling Per G. Malm heeft verzet, die op 26 juli 2016 is overleden. We spreken onze liefde en oprechte medeleven uit voor zuster Malm, hun kinderen en hun kleinkinderen. Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht, maken dat alstublieft kenbaar. Wij stellen voor Alan R. Walker te ontheffen als gebiedszeventiger. Wie hun waardering willen uiten voor het werk dat broeder Walker verricht heeft, maken dat kenbaar. Wij stellen de volgende gebiedszeventigers ter steunverlening aan u voor. Banu Hiranandani en Sandino Roman. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van de algemene presidiums en hulporganisaties die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. President Monson, Er is nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij verzoeken degene die tegen één of meerdere voorstellingen hebben gestemd contact met een ringpresident op te nemen. Broeders en zusters, wij waarderen uw voortdurende geloof en gebeden voor de leiders van de kerk.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Dank u, president Eyring. Dank u, broeders en zusters. Het koor brengt nu baptism ten gehore. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Quinton L. Cook en ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der 12 Apostelen.
Het eeuwige leven is de grootste gave van God en het wordt verleend aan iedereen die Gods geboden onderhoudt en volhardt tot het einde. Aan de andere kant wordt het eeuwige leven hun ontzegd die niet kloekmoedig zijn in het getuigenis van Jezus. Een aantal struikelblokken kunnen onze kloekmoedigheid dwarsbomen en ons belemmeren het doel van het eeuwige leven te bereiken. Struikelblokken kunnen ingewikkeld zijn. Dat zal ik toelichten. Vele jaren geleden bouwde mijn vader een huisje op het land van de boerderij waar hij was opgegroeid. Het uitzicht over de velden was prachtig. Toen de muren van het huisje werden geplaatst, kwam ik op bezoek. Ik was verbaasd dat het raam met het uitzicht direct uitkeek op een hoogspanningspaal die niet ver van het huis stond. Naar mijn mening was dat een enorme afleiding van het fantastische uitzicht. Ik zei, pap, waarom liet je die hoogspanningspaal midden in het uitzicht van die raam zetten? Mijn vader, een uiterst praktische, rustige man, riep enigszins geëmotioneerd uit, Quinton, die hoogspanningspaal is het mooiste wat ik heb op mijn hele landgoed. Toen legde hij het uit. Telkens als ik naar die paal kijk, besef ik dat ik niet meer, zoals vroeger toen ik hier opgroeide, emmers water van de bron naar het huis hoef te dragen om te koken, mijn handen te wassen of een bad te nemen. Ik hoef 's avonds geen kaarsen of olielampen aan te steken om te lezen. Ik wil die paal graag midden in mijn uitzicht hebben. Mijn vader keek met een andere instelling naar die hoogspanningspaal dan ik. Voor hem symboliseerde die paal een beter leven. Maar voor mij was het een obstakel voor een prachtig uitzicht. Mijn vader waardeerde energie, licht en zindelijkheid meer dan een mooi uitzicht. Ik besefte onmiddellijk dat hoewel de paal voor mij een obstakel was, hij voor mijn vader van grote praktische symbolische betekenis was. Een struikelblok is een hinderpaal voor geloof of begrip, of een obstakel voor vooruitgang. Geestelijk struikelen is tot zonde vervallen of afdwalen. Een struikelblok kan alles zijn wat ons van het bereiken van rechtschapen doelen afhoudt. We kunnen het ons niet veroorloven omdat struikelblokken ons getuigenis van de vader en de zoon in de war brengen of compliceren. We moeten niet in die val trappen. Ons getuigenis van hem moet zuiver en eenvoudig blijven, zoals de eenvoudige argumenten van mijn vader voor de hoogspanningspaal op het land waar hij opgroeide. Welke struikelblokken brengen ons zuivere en eenvoudige getuigenis van de vader en de zoon in de war en compliceren het en weerhouden ons ervan om kloekmoedig te zijn in dat getuigenis? Eén struikelblok is de filosofie van mensen. Wij verwerven graag kennis op allerlei gebieden en geloven dat de heerlijkheid Gods intelligentie is. Maar we weten ook dat het een geliefde strategie van de tegenstander is om mensen van God weg te leiden en ze te laten struikelen door nadruk te leggen op de filosofieën van mensen in plaats van op de heiland en zijn leringen. De apostel Paulus was een standvastige getuige van Jezus Christus vanwege een wonderbaarlijke ervaring met de heiland die zijn leven veranderde. Paulus' unieke achtergrond bereidde hem erop voor op de omgang met mensen uit allerlei culturen. Hij hield van de openhartige eenvoud van de Thessalonicensen en de zachtaardige sympathie van de Filippenzen. Aanvankelijk vond hij het moeilijker om te gaan met de intellectuele wereldwijze Grieken. Op de Marsheuvel in Athene probeerde hij een filosofische benadering en werd afgewezen. Aan de Corinthiërs besloot hij eenvoudigweg de leer van de gekruisigde Christus te onderwijzen. Om in de woorden van Paulus zelf te spreken. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van de wenselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. In 1 Korinthe staan enkele prachtige beschrijvingen van de heiland en zijn zending. Hoofdstuk 15 heeft wereldfaam verworven door de uitvoeringen van de Messia van Georg Friedrich Händel. Het bevat diepzinnige leren over de heiland. In het derde deel van de Messia, direct na het Halleluja-koor, komen de meeste schriftteksten uit 1 Korinthe 15. In een aantal van die versen beschrijft Paulus enkele zaken die de heiland tot stand heeft gebracht heel mooi. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door de mens, is ook de opstanding van de doden er door de mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. We weten dat de afval mede plaatsvond doordat de filosofieën van de mensen boven de fundamentele, essentiële leer van Christus werden verheven. Van de eenvoudige boodschap van de heiland werden heel duidelijke, kostbare waarheden veranderd of raakten verloren. Eigenlijk namen de christenen bepaalde Griekse filosofische tradities over om hun geloofsovertuiging met de bestaande cultuur in overeenstemming te brengen. De historicus Will Durant schreef: het christendom heeft het heidendom niet vernietigd, het heeft het overgenomen. De tanende Griekse cultuur vond er een nieuw leven door. In het verleden, en nu ook, wijzen sommige mensen het evangelie van Jezus Christus af omdat het naar hun mening niet genoeg intellectueel ontwikkeld is.
In de dageraad van de herstelling beweerden velen tenminste nog dat ze de leringen van de heiland volgden. Vele landen beschouwden zichzelf als christelijke naties, maar ook toen waren er profetieën over de komst van moeilijke tijden. Heber C. Kimball was een van de eerste 12 apostelen van deze bedeling en de eerste raadgever van president Brigham Young. Hij waarschuwde: de tijd zal komen dat wij in deze nu zo vredige vallei dusdanig vermengd zullen zijn dat het moeilijk wordt om het gezicht van een heilige van dat van een vijand van het Gods volk te onderscheiden. Dan moeten we uitkijken naar de grote zeef, want het wordt een tijd van zeven en velen zullen vallen. Hij concludeerde dat er een test zal zijn. In onze tijd is de invloed van het christendom in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, aanzienlijk verminderd. Zonder godsdienstige overtuiging is er geen gevoel van verantwoording naar God. Als gevolg daarvan is het moeilijk om algemeen geldende waarden over een goede leefwijze te bepalen. Diep gewortelde filosofieën zijn vaak in strijd met elkaar. Jammer genoeg overkomt dat sommige leden van de kerk ook. Ze raken de kluts kwijt en worden door het thema van de dag beïnvloed. Hoewel veel actuele thema's niet rechtschapen zijn. In verband met de profetie van Heber C. Kimball zei ouderling Neil A. Maxwell in 1982: veel zeven zal plaatsvinden door fouten in anderszins rechtschapen gedrag waarvan men zich niet bekeerd heeft. Sommigen zullen opgeven in plaats van tot het einde vol te houden. Sommigen zullen door overlopers misleid worden. En anderen zullen zich gekwetst voelen. Want elke bedeling heeft zo zijn eigen struikelblokken. Een ander struikelblok is weigeren zonde in het juiste licht te zien. Een van de opvallende en zorgwekkende zaken in deze tijd is dat veel mensen zich zondig gedragen, maar weigeren hun gedrag als zondig te zien. Ze hebben geen spijt of zijn niet gewillig om te erkennen dat hun gedrag moreel verkeerd is. Zelfs mensen die beweren dat ze de Vader en de Zoon geloven, stellen ten onrechte dat een liefderijk Vader in de hemel geen gevolgen mag verbinden aan gedrag dat in strijd is met zijn geboden. Dat was duidelijk de houding die Corianton, de zoon van Alma de Jonge, in het Boek van Mormon aannam. Hij had ernstige zonden begaan en kreeg raad van Alma. Het is een zegen dat de grote profeet Alma, die de donkerste afgrond en het wonderbare licht persoonlijk had meegemaakt, zijn aanwijzingen noteerde. In hoofdstuk 39 van het boek Alma lezen we hoe hij zijn zoon door het bekeringsproces begeleidde en daarna uitlegde hoe Christus onze zonden kwam wegnemen. Hij maakte de noodzaak van bekering aan Corianton duidelijk omdat niets onreins het koninkrijk Gods kan beërven. Alma 42 bevat een van de schitterendste lessen over de verzoening in alle schriftuur. Alma hielp Corianton begrijpen dat het niet onrechtvaardig is dat de zondaar naar een staat van ellende wordt verwezen. Maar hij zei dat een genadige God, beginnende bij Adam, in ruimte voor bekering heeft voorzien, omdat zonder bekering het grote heilsplan zou zijn verijdeld. Alma maakt ook duidelijk dat Gods plan een plan van geluk is. Alma's leringen zijn heel verhelderend. Want zie, de gerechtigheid laat al haar eisen gelden. En ook de barmhartigheid maakt aanspraak op alles wat het haar is. En aldus worden alleen de werkelijk boetvaardigen gered. In het ware licht gezien zijn de heerlijke zegeningen van bekering en gehoorzaamheid aan de leringen van de heiland van kolossaal belang. Het is niet oneerlijk om, zoals Alma tegen Corianton, duidelijk de gevolgen van zondige keuzen en van een tekort aan bekering te noemen. Al vaker heeft men gezegd: vroeg of laat moet iedereen aan het banket van gevolgen aanzitten. De opmerkelijke hemelse zegen van de verzoening van de heiland is dat zondig gedrag door bekering wordt uitgewist. Nadat Corianton zich bekeerd had, rondde Alma het gesprek af als volgt af: en nu, mijn zoon, wens ik dat gij u niet meer door deze dingen laat verontrusten. En u alleen door uw zonden laat verontrusten, met die onrust die u tot bekering zal verootmoedigen. Het doel uit het oog verliezen is een struikelblok. De profeet Jacob noemde de oude Joden een halsstarrig volk dat duidelijkheid verachtte en de profeten doodde en zocht naar de dingen die zij niet konden begrijpen. Wel nu, wegens hun verblindheid, een verblindheid die veroorzaakt werd door het voorbijzien van het doel, moeten zij wel vallen. Hoewel er veel voorbeelden van het doel voorbijzien zijn, is een belangrijk voorbeeld in onze tijd extremisme. Met evangelie-extremisme wordt bedoeld dat men het ene evangeliebeginsel boven het andere even belangrijke beginselen verheft. En een mening verkondigt die verder gaat dan de leringen van de kerkleiders of die tegenspreekt. Een voorbeeld daarvan is als men pleit voor toevoegingen aan, veranderingen in of specifieke nadruk op een deel van het woord van wijsheid. Een ander voorbeeld is hoge kosten maken ter voorbereiding op scenario's over het einde der tijden. In beide gevallen worden anderen aangemoedigd om persoonlijke interpretaties aan te nemen. Als we van een gezondheidswet of enig ander beginsel een vorm van godsdienstig fanatisme maken, verliezen we het doel uit het oog. Sprekend over belangrijke leer heeft de Heer verklaard, wie meer of minder verkondigt dan dit, die is niet van mij. Als we een beginsel zo belangrijk maken dat het onze toewijding aan andere even belangrijke beginselen vermindert, of een mening verkondigen die strijdig is met de leringen van de kerkleiders, of die kerkleringen te ver doorvoeren, zien we het doel voorbij. Daarnaast verheffen leden zaken die op zichzelf goed zijn tot een status die superieur is aan de fundamentele evangelieleer. Hun toewijding aan die zaak komt dan op de eerste plaats en hun toewijding aan de heiland en zijn leringen verschuift naar de tweede plaats. Als we iets, wat dan ook, boven onze toewijding aan de heiland verheffen, als we door ons gedrag tekenen geven dat we in hem slechts een goede leraar zien en niet de Zoon van God, dan zien we het doel voorbij. Jezus Christus is ons doel. In afdeling 67 van de Leren Verbonden staat duidelijk dat kloekmoedig in het getuigenis van Jezus zijn de eenvoudige essentiële test is voor het onderscheid tussen hen die de zegeningen van het celestiale koninkrijk zullen beërven en zij die naar het lagere terrestriale koninkrijk gaan. Om kloekmoedig te zijn moeten we ons richten op de macht van Jezus Christus en zijn zoenoffer om de dood te overwinnen en ons door bekering van zonde te laten reinigen en de leer van Christus te volgen. We hebben ook het licht en de kennis van het leven en de leringen van de heiland nodig om ons te leiden op het verbondsweg waar ook de heilige tempelverordeningen bij horen. We moeten Christus volgen, ons aan zijn woorden vergasten en tot het einde toe volharden. Als we kloekmoedig in ons getuigenis van Jezus willen zijn, moeten we de struikelblokken die de vooruitgang van veel anderszins eerbare mannen en vrouwen belemmeren en vermijden. Laten we besluiten om altijd in zijn dienst te staan. Als we kennis zoeken, moeten we de filosofieën van mensen die onze toewijding aan de heiland verkleinen, vermijden. We moeten zonde in haar ware licht zien en de verzoening van de heiland door bekering aanvaarden. We moeten vermijden om het doel voorbij te zien en ons richten op Jezus Christus, onze heiland en verlosser, en zijn leer volgen. Mijn vader zag de paal als een middel dat energie, licht en een overvloed aan water voor koken en schoonmaken verschafte. Het was een opstapje om zijn leven te verbeteren. Een schrijver suggereerde dat we van struikelblokken opstapjes naar een edel karakter en naar de hemel kunnen maken. Voor ons is kloekmoedigheid in ons getuigenis van Jezus een opstapje om in aanmerking te komen voor de genade van de heiland en voor het celestiale koninkrijk. Jezus Christus is de enige naam onder de hemel waardoor wij gered kunnen worden. Ik getuig met grote zekerheid van zowel zijn goddelijkheid als zijn verheven rol in het plan van de Vader. In de naam van de Jezus Christus. Amen.
In mijn gedachten denk ik aan jullie, de opkomende generatie die ergens ter wereld naar deze bijeenkomst kijkt of luistert. Ik wil jullie graag een waargebeeld verhaal vertellen dat een voorbeeld en een les kan zijn. Het toont jullie hoe je dichter tot de Heer kunt naderen en meer kracht kunt vinden om verleiding te weerstaan. Het verhaal gaat over een jong meisje uit New York dat op 2-jarige leeftijd haar vader verloor toen zijn boot op een groot meer zonk. Ze ging met haar moeder, haar oudere broer en jongere zusje bij haar oom en tante in een stad in een andere staat wonen. Enige tijd na hun aankomst kwamen er in de stad zendelingen en leden van een nieuwe religie met de heerlijke boodschap van het herstelde evangelie. Ze vertelden het opmerkelijke verhaal van een engel die een oude kroniek naar een jonge man met de naam Joseph Smith bracht. Deze kroniek was door de macht van God vertaald. Twee bezoekers, Oliver Cowdery en John Whitmer, hadden met eigen ogen de metalen platen met daarin gegraveerd de kroniek gezien. En Whitmer getuigde dat hij de gouden platen had vastgehouden. Deze kroniek was onlangs uitgegeven en broeder Whitmer had het boek bij zich. Het gaat uiteraard over het Boek van Mormon. Toen de 12-jarige Mary de zendelingen over het boek hoorde praten, kreeg ze een bijzonder gevoel in haar hart. Hoewel het Boek van Mormon dik was en veel bladzijden telde, kon ze haast niet wachten om het te lezen. Toen broeder Whitmer weer vertrok, gaf hij één kostbaar exemplaar van het boek aan broeder Isaac Morley, een vriend van Mary's oom en een plaatselijke leider in de nieuwe kerk. Mary vertelde later: ik ging naar het huis van broeder Morley en vroeg of ik het boek mocht zien. Hij legde het in mijn hand. En toen ik er naar keek, voelde ik zulke groot verlangen om het te lezen dat ik wel moest vragen of ik het mee naar huis mocht nemen. Hij zei dat hij zelf nauwelijks een hoofdstuk had kunnen lezen en dat haast geen enkele broeder het had gezien. Maar ik drong zo aan dat hij uiteindelijk zei: kind, als je het boek morgen voor het ontbijt terugbrengt, mag je het meenemen. Mary rende naar huis en was zo gefascineerd door het boek dat ze vrijwel de hele nacht doorlas. Toen ze de volgende ochtend het boek terugbracht, zei broeder Morley: je hebt er vast niet veel in gelezen en ik geloof nooit dat je er ook maar één woord kan navertellen. Mary rechte haar rug en zei uit haar hoofd het eerste vers van het Boek van Mormon op. Vervolgens vertelde ze hem het verhaal van de profeet Nephi. Mary schreef later: hij staarde me vol verbazing aan en zei: kind, neem het maar weer mee en lees het uit. Ik wacht wel. Het duurde niet lang voor Mary als eerste in haar stad het hele boek had gelezen. Ze wist dat het waar was en dat het van haar hemelse vader kwam. Door zich tot het boek te wenden, wende ze zich tot de Heer. Een maand later kwam er een bijzondere bezoeker naar haar huis. Over de gedenkwaardige ontmoeting van die dag schreef Mary het volgende: toen Joseph Smith mij zag, keek hij me indringend aan. Na een poosje gaf hij mij een bijzondere zegen. Hij gaf me het boek cadeau en zei dat hij broeder Morley een ander exemplaar zou geven. We voelden allemaal dat hij een man van God was, omdat hij met macht en gezag sprak. Dit jonge meisje, Mary Elizabeth Rollins, ervoer talloze wonderen in haar leven en bleef steeds trouw aan haar getuigenis van het Boek van Mormon. Dit verhaal heeft een bijzondere betekenis voor mij, omdat zij mijn oud-groot-tante is. Het voorbeeld van Mary en andere levenservaringen hebben mij geleerd dat je nooit te jong bent om een persoonlijk getuigenis van het Boek van Mormon na te streven en te ontvangen. Er schuilt een les voor jou in het verhaal van Mary. Elke jonge man, elke jonge vrouw en elk kind kan hetzelfde voelen als zij. Als je het Boek van Mormon leest en bidt om te weten of het waar is, kan je in je hart hetzelfde gevoel als Mary krijgen. Je zult ook merken dat je dezelfde geest van bevestiging voelt als je van het Boek van Mormon getuigt. De Heilige Geest zal tot jouw hart spreken. Je kunt deze geest van bevestiging ook voelen als je anderen hun getuigenis van het Boek van Mormon hoort geven. Elk van deze geestelijke getuigen kan ervoor zorgen dat het Boek van Mormon de sluitsteen van jouw getuigenis wordt. Ik zal uitleggen waarom. De profeet Joseph Smith, die het Boek van Mormon door de gave en macht van God heeft vertaald, omschreef het Boek van Mormon als het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst. Sinds de eerste druk van het Boek van Mormon in 1830 zijn er meer dan 174 miljoen exemplaren in 110 talen gepubliceerd. Wat erop wijst dat het Boek van Mormon nog steeds de sluitsteen van onze godsdienst is. Wat betekent dat dan voor jou? In de architectuur is een sluitsteen een belangrijke steen in een boogconstructie. Het is de wigvormige steen in het midden en op het hoogste punt van een boog. Het is de belangrijkste steen omdat hij de zijde van de boog op hun plaats houdt, zodat ze niet instorten. De sluitsteen zorgt ervoor dat je onder de poort kunt doorlopen. In het evangelie is het een gave en een zegen dat de sluitsteen van onze godsdienst, het Boek van Mormon, tastbaar en verstaanbaar is en dat je het kan vasthouden en lezen. Zie je dat het Boek van Mormon jouw sluitsteen is? Het middelpunt van je geestelijke kraft. President Nezzer Taft Benson heeft de leringen van Joseph Smith verder uitgelegd. Hij zei: het Boek van Mormon is in drie opzichten de sluitsteen van onze godsdienst. Het is de sluitsteen van ons getuigenis van Christus. Het is de sluitsteen van onze leer. Het is de sluitsteen van ons getuigenis. President Benson heeft ook gezegd: het Boek van Mormon verkondigt de waarheid en getuigt van Christus. Maar er is meer. Er gaat een macht van het boek uit die uw leven ten goede zal komen zodra u het serieus gaat bestuderen. U zult meer kracht vinden om verleiding te weerstaan. U zult de kracht vinden om op het enge en smalle pad te blijven. Voor mij werd het Boek van Mormon na jaren en dankzij enkele ervaringen de sluitsteen van mijn getuigenis. Een van die ervaringen gebeurde toen ik als jonge zendeling in mijn eerste gebied in Kumamoto, Japan, werkzaam was. Mijn collega en ik gingen langs de deuren. Ik ontmoette een grootmoeder die ons vriendelijk in de voorkamer van haar huis, of genkan in het Japans, uitnodigde. Ze gaf ons een verfrissend drankje, omdat het een warme dag was. Ik was nog maar net in Japan, had pas het Boek van Mormon uitgelezen en had gebeden om zeker te weten of het waar was. Omdat ik nog niet lang in Japan was, sprak ik de taal niet goed. Ik denk zelfs dat deze vrouw niet veel begreep van wat ik zei. Ik begon haar over het Boek van Mormon te onderwijzen en beschreef hoe Joseph Smith van een engel een oude kroniek had gekregen die op platen was gegraveerd en hoe hij ze door de macht van God had vertaald. Toen ik tot haar getuigde dat het Boek van Mormon het woord van God en nog een testament van Jezus Christus is, kreeg ik een sterk en warm gevoel van troost en rust in mijn hart. Wat in de schriften wordt omschreven als uw boezem brandt in u. Dit gevoel was een krachtige bevestiging dat het Boek van Mormon werkelijk het woord van God is. Het gevoel was zo sterk dat ik tranen in mijn ogen kreeg, terwijl ik met deze Japanse grootmoeder sprak. Ik ben mijn gevoelens van die dag nooit vergeten. Ieder van jullie kan een persoonlijk getuigenis van dit boek ontvangen. Besef je dat het Boek van Mormon voor jou en voor deze tijd is geschreven? Dit boek is een van de zegeningen die wij ontvangen, omdat we in de bedeling van de volheid der tijden leven. Hoewel het Boek van Mormon door geïnspireerde auteurs van weleer is geschreven en vele van hen profeten waren, konden zij en hun tijdgenoten niet over het hele boek beschikken. De heilige kroniek die door profeten, priesters en koningen is gekoesterd, omarmd en bewaard, heb jij voor het oprapen. Jij hebt het voordeel dat je het volledige Boek van Mormon in je handen kunt houden. Interessant genoeg zag Moroni, een van de profeten uit het Boek van Mormon, onze tijd, jouw tijd. Hij zag jou zelfs in een visioen, honderden jaren geleden. Moroni schreef: zie, de Heer heeft mij grote en wonderbare dingen getoond aangaande de dagen dat die dingen, en daarmee bedoelt hij het Boek van Mormon, onder u tevoorschijn komen. Zie, ik spreek tot u alsof u aanwezig bent, en toch bent u het niet. Maar zie, Jezus Christus heeft u aan mij getoond, en ik ken uw werken. Ik geef jullie een uitdaging die je zal helpen om van het Boek van Mormon de sluitsteen van je getuigenis te maken. Ik las onlangs dat jonge mensen per dag gemiddeld 10 uur aan de tv, computer of smartphone besteden. Zouden jullie daarin een kleine verandering willen aanbrengen? Kun je een deel van die tijd, vooral de tijd die je aan sociale media, internet, gamen of televisie besteedt, wijden aan het lezen van het Boek van Mormon? Als deze studies kloppen, kun je dagelijks makkelijk de tijd vinden om het Boek van Mormon te bestuderen, al was het maar 10 minuten. Je kunt kiezen voor de vorm die je het leukst vindt en het makkelijkst begrijpt. Digitaal of in boekvorm. President Nelson heeft onlangs dit advies gegeven. We moeten het lezen van het Boek van Mormon nooit als een lastige taak zien. Alsof het een onsmakelijk medicijn is dat we snel doorslikken om er maar vanaf te zijn. Jongere kinderen kunnen samen met een ouder, grootouder of dierbare lezen. Als een hoofdstuk, een vers of een deel daarvan zo moeilijk is dat je wil stoppen, sla het dan over. In gedachten zie ik jullie het voorbeeld van Mary volgen. Ik zie jullie gedreven een moment en een rustige plek uitkiezen om in het Boek van Mormon te lezen. Ik zie jullie antwoorden vinden, leiding voelen en je eigen getuigenis van het Boek van Mormon en van Jezus Christus ontwikkelen. Als je je tot het boek wendt, wend je je tot de Heer. Als je je in dit kostbare boek verdiept, zul je je geliefde heiland, de Heer Jezus Christus, op haast elke bladzij tegenkomen. Gemiddeld 1 keer per 1,7 verzen komt er een vorm van zijn naam in voor. Christus heeft zelf van de waarheid ervan in deze laatste dagen getuigd. Hij zei, zo waar uw Heer en uw God leeft, het is waar. Ik ben dankbaar voor de uitnodiging en de belofte die de Heer bij monden van de profeet Moroni aan een ieder van jullie gaf. En aan iedereen die het Boek van Mormon leest. Tot slot wil ik deze uitnodiging en belofte voorlezen en er mijn getuigenis aan toevoegen. En wanneer u deze dingen, het Boek van Mormon, ontvangt, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn. En indien u vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. Ik getuig van de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen en van het Boek van Mormon als een tastbaar bewijs van deze herstelling. Net als de woorden van dit boek bijna 2 eeuwen geleden een 12-jarig meisje inspireerde om de herstelde kerk van Jezus Christus te omarmen, zullen de waarheden die erin staan jou opbouwen en inspireren. Ze versterken je geloof, vullen je ziel met licht en bereiden je voor op een toekomst die je je amper kunt voorstellen. In dit boek zul je de eindeloze liefde en onbegrijpelijke genade van God ontdekken. Als je ernaar streeft de leringen die erin staan na te leven, zul je meer vreugde vinden. Je begrip zal vergroten en je zult een antwoord vinden op de talrijke beproevingen die het leven met zich meebrengt. Als je je tot het boek wendt, wend je je tot de Heer. Het Boek van Mormon is het geopenbaarde woord van God. Daarvan getuig ik met heel mijn hart en ziel. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het is nu ons voorrecht om op het teken van de dirigent als aanwezigen met dit geweldige koor van zendelingen te zingen, uitgekozen hem altijd te dienen. Lofzang 167. Vervolgens kunnen we luisteren naar ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der 12 Apostelen. Na hem spreken ouderling W. Mark Bassett en Kazuhiko Yamashita van het Presidium der 70 ons toe. Het koor zingt vervolgens, I'll go where you want me to go.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dit is de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Thank you for that stirring anthem.
Dank u wel voor dat ontroerende lied. In de Bijbel staat, God is liefde. Hij is de volmaakte belichaming van liefde en verlaten ons sterk op het voortdurende universele bereik van die liefde. President Thomas S. Monson heeft gezegd, Gods liefde is er voor u, of u nu wel of niet vindt dat u liefde verdient. Zij is er gewoon altijd. Er zijn veel verschillende beschrijvingen van goddelijke liefde. Wat je tegenwoordig vaak hoort, is dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Hoewel dat in één opzicht waar is, is de beschrijving onvoorwaardelijk nergens in de schriften te vinden. Zijn liefde wordt in de schriften wel beschreven als grote en wonderbaarlijke liefde, volmaakte liefde, verlossende liefde en eeuwige liefde. Dat zijn betere termen, want het woord onvoorwaardelijk kan onterecht de indruk wekken dat goddelijke liefde inhoudt dat God alles tolereert en alles wat we doen door de vingers ziet, omdat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Of dat God geen eisen aan ons stelt, omdat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Of dat alle mensen in Gods koninkrijk verlost worden, omdat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Gods liefde is oneindig en onvergankelijk, maar wat het voor ons betekent, hangt van onze reactie op zijn liefde af. Jezus heeft gezegd, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. In de liefde van de Heiland blijven betekent zijn genade ontvangen en erdoor volmaakt worden. Om zijn genade te ontvangen moeten we geloof in Jezus Christus hebben en zijn geboden onderhouden. Inclusief bekering van onze zonden, ons laten dopen voor de vergeving van zonden, de Heilige Geest ontvangen en op het pad van gehoorzaamheid aan zijn geboden blijven voortgaan. God zal ons altijd lief hebben, maar hij kan ons niet in onze zonden verlossen. Denk aan wat Amalek tegen Zeezrom zei, dat de Heiland zijn volk niet in hun zonden, maar van hun zonden zou verlossen. Omdat we met zonden onrein zijn en niets onreins het koninkrijk van de hemel kan beërven of in Gods tegenwoordigheid kan vertoeven. En Christus is macht gegeven door de Vader om zijn volk van hun zonden te verlossen op grond van bekering. Daarom heeft hij zijn engelen gezonden om de boodschap te verkondigen van de voorwaarden van bekering die voert tot de macht van de verlossing, tot redding van hun ziel. Uit het Boek van Mormon leren we dat de bedoeling van Christus lijden, de ultieme uiting van zijn liefde, het volgende was. Het teweegbrengen van de innerlijke barmhartigheid die de gerechtigheid overmeestert en de mensen de middelen verschaft waardoor zij geloof tot bekering kunnen hebben. En aldus kan de barmhartigheid de eisen der gerechtigheid bevredigen en hem met de armen der geborgenheid omsluiten, terwijl hij die geen geloof tot bekering oefent, aan de gehele wet van de eisen der gerechtigheid is blootgesteld. Daarom is het grote en eeuwige verlossingsplan alleen van kracht voor hem die geloof tot bekering heeft. Daarom is bekering zijn geschenk aan ons, gekocht voor een uiterst hoge prijs. Sommigen zullen stellen dat God iedereen zegent zonder onderscheid te maken, waarbij zij bijvoorbeeld deze uitspraak van Jezus in de bergreden aanhalen. God laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God laat inderdaad zoveel zegeningen op zijn kinderen regenen als hij kan. Alle zegeningen die de liefde, de wet, de genade en de gerechtigheid toelaten. En hij gebiedt ons om net zo grootmoedig te zijn. Ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Niettemin worden Gods grotere zegeningen op voorwaarde van gehoorzaamheid verstrekt. President Russell M. Nelson heeft uitgelegd, het prachtige boeket van Gods liefde, inclusief het eeuwige leven, bevat zegeningen waar we voor een aanmerking moeten komen. We hebben er geen recht op als we ze niet waardig zijn. Zondaars kunnen zijn wil niet naar hun hand zetten en eisen dat hij hen in hun zonde zal zegenen. Als zij van iedere bloem en zijn prachtige boeket willen genieten, moeten zij zich bekeren. Naast het feit dat iemand die zich bekeerlijk opstelt schuldeloos en vlekkeloos wordt bevonden, met de belofte om ten laatste dagen te worden verhoogd, kent een Gods liefde blijven nog een tweede essentieel aspect. Als we in zijn liefde blijven, kunnen we ons volledige potentieel bereiken, namelijk zoals hij worden. President Dieter F. Oegdorf heeft gezegd, de genade van God brengt ons niet alleen terug in de vroegere toestand van onschuld. Zijn doel is veel groter. Hij wil dat zijn zoons en dochters net zo worden als hij. In deze zin, in Gods liefde blijven, betekent dat we ons volledig aan zijn wil onderwerpen. Het betekent zo nodig zijn bestraffing te aanvaarden, want de Heere bestraft wie hij lief heeft. Het betekent elkaar lief te hebben en te dienen zoals Jezus ons heeft lief gehad en gediend. Het betekent te leren ons aan de wet van het celestiaal koninkrijk te houden, zodat we celestiale heerlijkheid kunnen verdragen. Om van ons te kunnen maken wie wij kunnen worden, smeekt onze hemelsvader ons om ons over te geven aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens af te leggen en een heilige te worden door de verzoening van Christus de Heer en te worden als een kind. Onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde, gewillig zich te onderwerpen aan alles wat de Heer goed dunkt hem op te leggen, ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. Oudeling Dallin H. Oaks heeft gezegd, het laatste oordeel is niet slechts een evaluatie van het totaal aan goede en slechte daden, wat we hebben gedaan. Het is een erkenning van de uiteindelijke uitwerking van onze daden en gedachten, wie we zijn geworden. Het verhaal van Helen Keller is een soort van gelijkenis waaruit blijkt hoe goddelijke liefde een bereidwillige ziel omvormt. Helen werd in 1880 in de Amerikaanse staat Alabama geboren. Ze was nog maar 19 maanden oud toen ze een onbekende ziekte kreeg, waar ze zowel doof als blind door werd. Ze was bijzonder intelligent en raakte gefrustreerd toen ze probeerde haar leefwereld te begrijpen en er wijs uit te worden. Toen Helen de lippen van familieleden voelde bewegen en besefte dat zij met hun mond spraken, barstte ze in woede uit omdat ze zich niet in het gesprek kon mengen. Toen Helen 6 was, waren haar behoefte om te communiceren en haar frustratie zo groot dat ze dagelijks en soms zelfs elk uur een uitbarsting had. Helen's ouders namen een lerares, Anne Sullivan, voor hun dochter in dienst. Net zoals wij de heiland hebben, die onze zwakheden begrijpt, had Anne met haar eigen ernstige handicaps en ontberingen te kampen gehad en begreep ze Helen's gebreken. Toen Anne 5 was, kreeg ze een ziekte waardoor haar hoornvlies een pijnlijk litteken opliep en ze grotendeels blind werd. Toen Anne 8 was, overleed haar moeder. Haar vader verliet haar en haar broertje Jimmy. En ze werden naar een armenhuis gestuurd waar de omstandigheden zo slecht waren dat Jimmy na slechts 3 maanden overleed. Doordat Anne zo vasthoudend was, kreeg ze een plaats op Perkins, een school voor blinden en slechtzienden, waar ze met vlag en wimpel slaagde. Door een operatie verbeterde haar gezichtsvermogen en kon ze leren lezen. Toen Helen Keller's vader contact opnam met Perkins, omdat hij een lerares voor zijn dochter zocht, werd Anne Sullivan uitgekozen. Het was in het begin geen prettige ervaring. Helen sloeg, kneep en schopte haar lerares en sloeg zelfs een van haar tanden uit haar mond. Anne kreeg haar uiteindelijk voldoende onder controle door met Helen in een klein huisje op het terrein van de familie Keller te trekken. Met geduld en vasthoudendheid veroverde ze uiteindelijk het hart en verdiende ze het vertrouwen van het kind. En als wij op diezelfde manier onze goddelijke leraar leren vertrouwen in plaats van hem te weerstaan, kan hij met ons werken en ons tot verlichting en een nieuwe realiteit verheffen. Om Helen woorden te leren, schreef Anne met haar vinger de namen van vertrouwde voorwerpen op de palm van Helens hand. Helen vond dit vingerspel wel leuk, maar ze begreep het pas op het beroemde moment dat Anne W-A-T-E-R spelde, terwijl ze water over Helens hand pompte. Helen schreef later: plotseling werd mij op de een of andere manier het geheim van de taal onthuld. Ik wist toen dat W-A-T-E-R dat heerlijke koele was dat over mijn hand stroomde. Dat levende woord deed mijn ziel ontwaken, gaf hem licht, hoop en vreugde en maakte hem vrij. Alles had een naam en uit elke naam werd een nieuwe gedachte geboren. Toen we terugkeerden naar het huis, leek elk voorwerp dat ik aanraakte van leven te beven. Toen Helen Keller opgroeide tot volwassenheid, raakte ze bekend om haar liefde voor de taal, haar vaardigheid als schrijfster en haar welsprekendheid als openbaarspreekster. In een film over het leven van Helen Keller zijn haar ouders tevreden met Anne Sullivan's werk, zodra ze hun wilde dochter zo getemd heeft dat ze beleefd aan tafel zit, normaal eet en aan het eind van de maaltijd haar servet opvouwt. Maar Anne wist dat Helen veel meer kon en dat ze grote bijdragen te leveren had. Toch mogen wij heel tevreden zijn met wat we in ons leven hebben bereikt en zelfs met wie we zijn. Terwijl onze heiland een heerlijk potentieel begrijpt dat wij slechts door middel van een spiegel in een raadsel zien. De opwinding die we allemaal voelen als we merken dat dit goddelijk potentieel zich in ons ontvouwt, lijkt veel op de vreugde die Helen Keller voelde toen woorden tot leven kwamen, haar ziel verlichten en haar vrijmaakten. Ieder van ons kan God liefhebben en dienen en gestimuleerd worden om onze naasten tot zegen te zijn. Het is zoals geschreven staat: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Laten we eens denken aan de prijs van Gods waardevolle liefde. Jezus heeft geopenbaard dat zijn lijden voor onze zonden en voor onze verlossing van de lichamelijke en de geestelijke dood hem, ja God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloeden en naar lichaam en geest deed lijden. En ik wilde dat ik de bittere beker niet behoefde te drinken en kon terugdeinzen. Zijn lijden in Gethsemane en aan het kruis was erger dan een sterveling kon verdragen. Maar uit liefde voor zijn vader en voor ons doorstond hij het. En als gevolg daarvan kan hij ons zowel onsterfelijkheid als het eeuwige leven bieden. Het is schrijnend symbolisch dat er bloed uit iedere porie kwam bij Jezus' lijden in Gethsemane, de plek van de olijfpers. In de tijd van de heiland werden olijven voor de productie van olijfolie eerst geplet door er een grote steen overheen te rollen. De resulterende brei werd in zachte, losjes geweven manden gedaan die bovenop elkaar werden gezet. Door het gewicht werd er de eerste fijnste olie uitgeperst. Daarna werd er meer druk uitgeoefend door een grote balk of stam op de stapel manden te leggen, waardoor er meer olie uitkwam. Uiteindelijk werden er voor het uitpersen van de allerlaatste druppels aan één kant van de balk stenen gelegd om de maximale verpletteringskracht te krijgen. En ja, de olie is bloedrood als die er voor het eerst uitkomt. Ik denk aan wat Matthäus schrijft over de heiland die op die doorslaggevende avond Gethsemane betrad. Hij begon bedroefd en zeer angstig te worden. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En toen, naar ik aanneem, de smart nog erger werd, smeekte hij een tweede keer om verlichting. En uiteindelijk, misschien wel toen zijn lijden een climax had bereikt, nog een derde keer. Hij doorstond de kwelling totdat de gerechtigheid tot de allerlaatste druppel was bevredigd. Hij deed dat om u en mij te verlossen. Wat is goddelijke liefde een waardevol geschenk. Vervuld van liefde, vraagt Jezus: wilt gij niet tot mij terugkeren en u van uw zonde bekeren en tot één keer komen, opdat ik u kan genezen? Zachtmoedig verzekert hij ons: zie, de arm van mijn barmhartigheid is naar u uitgestrekt. En wie ook komt, hem zal ik aannemen en gezegend zijn zij die tot mij komen. Wilt u hem, die u eerst lief had, niet liefhebben? Onderhoud dan zijn geboden. Wilt u geen vriend worden van hem die zijn leven voor zijn vrienden heeft neergelegd? Onderhoud dan zijn geboden. Wilt u niet in zijn liefde blijven en alles ontvangen wat hij u zo genadig aanbiedt? Onderhoud dan zijn geboden. Ik bid dat we volledig zijn liefde ten volle zullen voelen en erin zullen blijven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Toen ik jong was, kregen mijn ouders een geschenk waarvan mijn jongste broer David en ik helemaal in de ban waren. Het was een miniatuurversie van de gouden platen die de engel Moroni aan de profeet Jozef Smit gegeven had. Als ik het me goed herinner, waren er een tiental metalen pagina's met tekst. Maar het waren niet die pagina's die onze aandacht trokken. We waren met de verhalen over de herstelling opgegroeid. We wisten dat er gouden platen in een berg verstopt waren die de engel Moroni aan Jozef Smit overgeleverd had. We hadden er zelfs toen in het jeugdwerk over gezongen. Terwijl onze jeugdige nieuwsgierigheid toenam, was er maar één ding dat we echt wilden zien. Wat stond er op het kleine gedeelte van de miniatuurplaten dat met twee metalen banden verzegeld was? De platen lagen enkele dagen op een bijzettafeltje, totdat we onze nieuwsgierigheid niet meer konden bedwingen. Hoewel we best wel wisten dat dit niet de echte platen waren die Moroni overgeleverd had, wilden we toch het verzegelde gedeelte lezen en... dus probeerden mijn broer en ik het verzegelde gedeelte meermaals met botermessen, oude lepels en wat we maar konden bedenken een klein beetje open te frikken, zonder de banden te breken, zodat we konden zien wat erop stond. We waren slim genoeg om geen sporen van onze ondeugende jeugd en nieuwsgierigheid na te laten. Tot onze teleurstelling en frustratie slaagden we er niet in om de platen open te frikken. Ik weet nog steeds niet wat er op dat verzegelde gedeelte geschreven was, als er al iets op stond. Maar het beschamendste aan dit verhaal is dat ik tot op de dag van vandaag niet weet wat er op de metalen pagina stond die ik wel kon lezen. Er stonden waarschijnlijk verhalen over de herstelling op. En het getuigenis van Joseph Smith en de 3 en 8 getuigen die de echte platen gezien hebben. Vanaf de schepping van de aarde heeft onze liefdevolle Vader in de hemel zijn kinderen door middel van profeten leiding en instructie gegeven. Zijn woorden zijn door die profeten doorgegeven en voor onze ontwikkeling en lering als schriftuur bewaard. Nefi heeft daarover gezegd: want mijn ziel verlustigt zich in de schriften en mijn hart overweegt ze en schrijft ze op tot lering en nut van mijn kinderen. Zie, mijn ziel verlustigt zich in de dingen des Heren en mijn hart overweegt voortdurend de dingen die ik gezien en gehoord heb. Daarnaast hebben goede leden van de kerk in de voorgaande bedelingen en deze laatste bedeling van de volheid der tijden het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest die onze geestelijke ontwikkeling en lering bevordert. Helaas, aangezien mijn jongere broer ijverig van aard is, heeft hij waarschijnlijk alle woorden op de miniatuurplaat in ons ouderlijk huis gelezen. Ik daarentegen negeerde die duidelijke en waardevolle waarheden en stopte al mijn kracht in het zoeken naar die dingen die niet bedoeld waren om onthuld te worden. Helaas worden onze ontwikkeling en lering soms vertraagd of zelfs gestopt door een onverstandig verlangen om de platen open te wrikken. Dat kan ertoe leiden dat we die dingen zoeken die op dit moment niet begrepen dienen te worden en ondertussen de prachtige waarheden negeren die voor ons en onze omstandigheden bedoeld zijn. De waarheden waarvan Nefi zegt dat ze tot lering en nut geschreven zijn. Nefi's broer Jacob heeft gezegd: zie, groot en wonderlijk zijn de werken des Heren. Hoe ondoorgrondelijk zijn de diepten van zijn verborgenheden en het is de mens onmogelijk al zijn wegen te ontdekken. Jacob's woorden leren ons dat we de platen niet kunnen openwrikken en God niet kunnen dwingen zijn verborgenheden aan ons te openbaren. De verborgenheden van God worden ons alleen volgens zijn wil en door de macht van de Heilige Geest ontvouwd. Jacob vervolgt: en niemand kent zijn wegen, tenzij die hem geopenbaard worden. Daarom, broeders, veracht de openbaringen Gods niet. Want zie, door de kracht van zijn woord is de mens op het oppervlak der aarde gekomen. O, waarom zou hij dan niet in staat zijn de aarde, of het maaksel van zijn handen, op het oppervlak daarvan naar zijn wil en welbehagen te gebieden? Daarom, broeders, tracht niet de Heer raad te geven, maar tracht raad uit zijn hand te aanvaarden. Om de verborgenheden van God te begrijpen, namelijk de dingen die alleen door openbaring kunnen begrijpen, moeten we het voorbeeld volgen van Nefi, die heeft gezegd: ik, Nefi, zeer jong zijnde, maar niettemin fors van gestalte, had ook een groot verlangen om de verborgenheden Gods te kennen. Daarom riep ik de Heer aan, en zie, hij kwam tot mij en verzachtte mijn hart, zodat ik al de woorden geloofde die mijn vader had gesproken. De Heer heeft verder gezegd dat Nefi geloof oefende, hem ijverig met een nederig hart zocht en zijn geboden onderhield. Nefi's voorbeeld van het streven naar kennis omvatte een oprecht verlangen, nederigheid, gebed, vertrouwen in de profeet, geloofsoefening, ijver en gehoorzaamheid. Die methode staat in schril contrast met mijn gewrik aan de platen. Ofwel begrip proberen af te dwingen van zaken die bedoeld zijn om volgens het tijdschema van de Heer en door de macht van de Heilige Geest geopenbaard te worden. In deze moderne tijd verwachten we dat kennis onmiddellijk kunnen vinden
en moeten krijgen. Wanneer iets niet algemeen bekend of makkelijk te vinden is, verwerpen of wantrouwen we het vaak. Door de overvloed aan informatie hechten sommige mensen meer waarde aan informatiebronnen van onbekende oorsprong, in plaats van op de gevestigde patroon van de Heer voor het ontvangen van persoonlijke openbaring te vertrouwen. Het volgende citaat van Jacob is op onze tijd van toepassing. Maar zie, ze waren een halsstarrig volk en zij verachten het duidelijke woord en zochten naar dingen die ze niet konden begrijpen. Wel nu, wegens hun verblindheid, een verblindheid die veroorzaakt werd door het voorbijzien van het doel, moeten zij wel vallen, want God heeft hun zijn duidelijkheid ontnomen. En omdat zij dat verlangden, vele dingen gegeven die zij niet kunnen begrijpen. De volgende raad van president Dieter F. Uchtdorf staat daarmee in contrast. Hij heeft het over zendelingen, maar zijn woorden zijn van toepassing op alle mensen die naar geestelijke waarheid zoeken. Hij heeft gezegd, als zendelingen geloof in Jezus Christus hebben, hebben ze voldoende vertrouwen in de Heer om zijn geboden te onderhouden. Ook als zij ze niet volledig begrijpen. Zij zullen door ijverig te werken blijk geven van hun geloof. Tijdens de afgelopen algemene aprilconferentie legt er ouderling Dallin H. Oaks uit. De kerk streeft naar openheid in de verslagen die we hebben. Maar na alles wat we kunnen publiceren, blijven onze leden soms met wezenlijke vragen zitten die door studie niet zijn op te lossen. Sommige zaken komen we alleen door geloof te weten. Profeten uit de oudheid onderwezen ditzelfde beginsel, waaruit blijkt dat de mens door de eeuwen heen niet veranderd is en dat het patroon van de Heer voor lering tijdloos is. Sta stil bij deze spreuk uit het Oude Testament. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Jesaja heeft gezegd, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Nefi heeft daar nog een getuigenis aan toegevoegd. O Heer, ik heb op u vertrouwd en ik zal eeuwig op u vertrouwen. Om in de Heer te geloven en op hem te vertrouwen, moeten we erkennen dat zijn wijsheid de onze overstijgt. We moeten ook erkennen dat zijn plan ons de meeste geestelijke ontwikkeling en lering biedt. We worden niet geacht om tijdens dit leven een volmaakt begrip van dingen te hebben. We worden geacht te hopen op dingen die niet worden gezien, maar die waar zijn. Zelfs Nefi met zijn grote geloof erkende zijn beperkte begrip toen een engel hem vroeg, kent gij de goedgunstigheidsgods? Nefi antwoordde, ik weet dat hij zijn kinderen lief heeft. Toch ken ik niet de betekenis van alle dingen. Alma heeft op vergelijkbare wijze tot zijn zoon Heleman gezegd, nu zijn deze verborgenheden mij nog niet volledig bekendgemaakt. Daarom zal ik daarover verder zwijgen. Ik getuig dat onze Vader in de hemel zijn kinderen lief heeft. Maar net zoals Nefi en Alma, ken ik niet de betekenis van alle dingen. En dat hoeft ook niet. Ik zal ook verder zwijgen en geduldig op de Heer wachten. Want ik heb alle dingen als getuigenis dat die dingen waar zijn. En gij hebt ook alle dingen als getuigenis dat ze waar zijn. De schriften zijn u voorgelegd. Ja, en alle dingen wijzen erop dat er een God is. Ja, zelfs de aarde en alle dingen op het oppervlak daarvan. Ja, en haar beweging. Ja, en ook alle planeten die zich bewegen in een vaste orde getuigen dat er een oppermachtige schepper is. Als we erkennen dat we maaksel van een wijze en toegewijde Vader in de hemel zijn. O, waarom zouden we hem dan niet toestaan om onze geestelijke ontwikkeling en lering naar zijn wil en welbehagen in plaats van de onze te leiden. Hij leeft. Jezus Christus is zijn enige geboren zoon en de verlosser van het mensdom. Dankzij de oneindige verzoening van Christus
heeft hij de wijsheid en vooruitziendheid om ons in de laatste dagen te leiden. Joseph Smith is zijn profeet, gekozen om in zijn koninkrijk op aarde in zijn volheid te herstellen. Thomas S. Monson is in deze tijd zijn profeet en woordvoerder. Daarvan geef ik mijn oprecht getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik tot de jongeren van de kerk, onder wie onze geweldige zendelingen spreken. Uiteraard mogen broeders en zusters die zich jong van hart voelen ook luisteren. Op 21 augustus wijdde president Russell M. Nelson de prachtige Sapporo-tempel, de derde Japanse tempel, in. De Sapporo-tempel staat op het eiland Hokkaido, in het noorden van Japan. Net als Utah is Hokkaido gekoloniseerd door ijverige, hardwerkende pioniers. In 1876 werd de befaamde hoogleraar Dr. William Clark uitgenodigd om op Hokkaido les te geven. Hij woonde slechts 8 maanden in Japan. Maar zijn christelijke geest liet een blijvende indruk achter op zijn jonge, niet-christelijke studenten. Voor zijn vertrek gaf hij zijn leerlingen een afscheidsboodschap die in dit bronzen beeld vereeuwigd is. Hij zei: jongens, wees ambitieus. Wees ambitieus voor Christus. Zijn aansporing om ambitieus te zijn voor Christus kan hedendaagse heiligen der laatste dagen in hun dagelijkse beslissingen leiden. Wat houdt het in om ambitieus te zijn voor Christus? Ambitieus zijn voor Christus betekent gemotiveerd, doelgericht en toegewijd zijn aan zijn werk. Ambitieus zijn voor Christus betekent zelden dat we publieke roem krijgen. Ambitieus zijn voor Christus betekent dat we getrouw en ijverig, zonder mopperen en met vreugde in het hart in onze wijk of gemeente dienen. Onze zendelingen over de hele wereld zijn prachtige voorbeelden van mensen die echt ambitieus zijn voor Christus. Een paar jaar geleden waren mijn vrouw en ik in het zendingsgebied Nagoya, Japan. Onze zendelingen waren heel ambitieus voor Christus. Een van de jonge zendelingen was ouderling Cohen. Ouderling Cohen had als kind zijn rechterbeen in een fietsongeluk verloren. Een paar weken na zijn aankomst in het zendingsgebied belde zijn collega me op. De beenprothese van ouderling Cohen was onder het fietsen stuk gegaan. We brachten hem naar een instelling waar zijn been hersteld kon worden. En daar zag ik zijn been voor het eerst. Ik besefte hoeveel pijn hij gehad had. Zijn beenprothese werd hersteld en hij ging terug naar zijn gebied. Maar de weken gingen voorbij en de prothese bleef maar stuk gaan. De medisch adviseur in het gebied adviseerde dat ouderling Cohen naar huis zou terugkeren en misschien aan een ander zendingsgebied zou worden toegewezen. Ik verzette me tegen dat advies omdat ouderling Cohen een geweldige zendeling was en heel graag in Japan wou blijven. Maar langzaamaan begon hij zijn lichamelijke limiet te bereiken. Desondanks mopperde of klaagde hij niet. Ik kreeg nogmaals het advies om ouderling Cohen in een gebied te laten dienen waar hij niet hoefde te fietsen. Ik dacht na over de situatie. Ik dacht na over ouderling Cohen en zijn toekomst en ik bad erover. Ik kreeg het gevoel dat ouderling Cohen inderdaad naar huis moest gaan en overgeplaatst worden. Ik belde hem op, uitte mijn liefde en bezorgdheid en vertelde hem over mijn beslissing. Hij zei niets. Ik hoorde hem aan de andere kant van de lijn huilen. Ik zei, ouderling Cohen, je hoeft me nog geen antwoord te geven. Ik bel je morgen op. Overweeg mijn advies alsjeblieft en bid daarover. Toen ik hem de volgende ochtend opbelde, zei hij nederig dat hij mijn raad zou opvolgen. Tijdens mijn laatste gesprek met hem vroeg ik, ouderling Cohen, heb je op je zendingsaanvraag verzocht om aan een zendingsgebied toegewezen te worden waar je niet hoefde te fietsen? Hij zei, ja, president. Ik antwoordde, ouderling Cohen, je bent naar het zendingsgebied Nagoya geroepen waar je moet fietsen. Heb je je ringpresident daarover ingelicht? Zijn antwoord verraste me. Hij zei, nee. Ik besloot dat als de Heer wilde dat ik hier mijn zending zou vervullen, ik mijn lichaam zou trainen zodat ik kon fietsen. Aan het eind van ons gesprek vroeg hij me met tranen in de ogen, president Yamashita, waarom moest ik naar Japan komen? Wat doe ik hier? Ik antwoordde zonder aarzelen, ouderling Cohen, ik weet één reden waarom je hier bent. Je bent hier voor mij. Ik besef dat ik met een geweldige jonge man heb mogen dienen. Ik voel me gezegend dat ik je ken. Het doet me genoegen te kunnen melden dat ouderling Cohen naar huis terugkeerde en vervolgens aan een zendingsgebied toegewezen werd waar hij een auto ter beschikking had. Ik ben trots op ouderling Cohen en op alle zendelingen die wereldwijd bereidwillig zonder mopperen en klagen dienen. Veel dank, broeders en zusters, voor jullie geloof, doelgerichtheid en sterke ambitie voor Christus. Het Boek van Mormon bevat vele verhalen van mensen die ambitieus waren voor Christus. Als jonge man vervolgde Alma de Jonge de kerk en haar leden. Later onderging hij een ingrijpende verandering van hart en werd hij een krachtige zendeling. Hij streefde naar de leiding van de Heer en was zijn collega's tot zegen. De Heer sterkte hem en hij overwon de moeilijkheden die hij doormaakte. Diezelfde Alma heeft zijn zoon Heleman de volgende raad gegeven. Wie ook hun vertrouwen in God stellen, zullen worden geschraagd in hun beproevingen en in hun moeilijkheden en in hun benauwingen. Onderhoud de geboden Gods. Raadpleeg de Heer bij al uw handelingen en hij zal u ten goede leiden. Onze tweede zoon was het merendeel van zijn jeugd minder actief. Toen hij 20 was, had hij een ervaring waardoor hij zijn leven wilde veranderen. Dankzij de liefde, gebeden en hulp van zijn familie en leden van de kerk en uiteindelijk door de barmhartigheid en genade van de Heer, ging hij terug naar de kerk. Later werd hij naar het zendingsgebied Seattle, Washington, geroepen. Hij had het aanvankelijk erg moeilijk. Tijdens de eerste 3 maanden ging hij elke avond in de badkamer huilen. Net als ouderling Cohen wilde hij weten, waarom ben ik hier? Toen hij een jaar op zending was, kregen we een e-mail die onze gebeden verhoorde. Hij schreef, ik kan de liefde van God en Jezus nu echt voelen. Ik zal hard werken om als de profeten van ouds te worden. Hoewel ik veel moeilijkheden ondervind, ben ik echt gelukkig. Het is fantastisch om Jezus te kunnen dienen. Niets kan eraan tippen. Ik ben zo gelukkig. Hij voelde zich als Alma. En oh, wat een vreugde en wat een wonderbaar licht zag ik. Ja, mijn ziel werd vervuld met een vreugde die even buitengewoon was als voordien mij pijn. We maken beproevingen door. Maar als we ambitieus zijn voor Christus, kunnen we ons tot Hem richten en zelfs in beproevingen gelukkig zijn. Onze Verlosser is het ultieme voorbeeld. Hij begreep zijn heilige zending en was de wil van God de Vader gehoorzaam. Wat een grote zegen is het om zijn geweldige voorbeeld wekelijks bij het avondmaal indachtig te zijn. Geliefde broeders en zusters, wij zijn ambitieus voor Christus als we getrouw dienen, nederig aanvaarden, edelmoedig volharden, vurig bidden en waardig zijn om aan het avondmaal deel te nemen. Laten we ambitieus zijn voor Christus en ondertussen onze moeilijkheden en beproevingen geduldig en gelovig aanvaarden en vreugde op ons verbondspad vinden. Ik getuig dat de Heer je kent. Hij weet welke beproevingen en zorgen je hebt. Hij weet dat je het verlangen hebt om Hem toegewijd en zelfs ambitieus te dienen. Mogen Hij je daarin altijd leiden en zegenen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Mountain heights or over the stormy sea.
We are grateful for all who have spoken.
Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken. En dit zendelingenkoor dat zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst. We vonden in ieder geval de muziek prachtig en heel mooi. En we herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst. Die vanavond om 6:00 Utah-tijd in het conferentiecentrum wordt gehouden. De landelijke uitzending van het Mormon Tabernacle Choir vindt morgenochtend van 9:30 to 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. Onze slotspreker is ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Hope of Israel. Het slotgebed wordt door ouderling Alan D. Haney van de 70 uitgesproken.
Nearing the end of his earthly ministry.
Tegen het eind van zijn aardse bediening gebood onze heiland Jezus Christus zijn discipelen: ga dan heen, onderwijs al de volken. En ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Alle christenen staan onder die gebodsverplichting om alle mensen over het evangelie te vertellen. Veel mensen noemen dat de grootste opdracht. Zoals ouderling Neil L. Anderson tijdens de ochtendbijeenkomst heeft gezegd, heiligen de laatste dagen behoren beslist tot de groep mensen die zich het meest aan deze grote taak wijdt. En dat moet ook, want wij weten dat God al zijn kinderen lief heeft en dat hij in deze laatste dagen essentiële kennis en macht heeft teruggebracht om alle mensen tot zegen te zijn. De Heiland heeft ons geleerd om alle mensen als onze broeders en zusters lief te hebben door ons getuigenis en de boodschap van het evangelie aan alle naties, geslachten, talen en volken te brengen. Dat is een onmisbaar onderdeel van wat het betekent om heilige de laatste dagen te zijn. Wij zien dit als een vreugdevol voorrecht. Wat kan u nu meer vreugde geven dan de leer van de eeuwigheid aan Gods kinderen te brengen? We hebben tegenwoordig veel manieren om het evangelie uit te dragen die eerdere generaties niet hadden. We hebben tv, internet en sociale media. We hebben veel waardevolle boodschappen om anderen bekend te maken met het herstelde evangelie. We zijn in veel landen prominent aanwezig. We hebben een sterk toegenomen aantal zendelingen. Maar gebruiken we al die middelen optimaal? Ik ben van mening dat de meesten van ons nee zouden zeggen. We willen onze goddelijke plicht om de hele wereld het evangelie te verkondigen doeltreffender vervullen.
There are many good ideas for sharing the gospel that will work in individual states.
Er zijn in individuele ringen of landen al veel goede werkbare ideeën voor de verkondiging van het evangelie. Maar omdat wij een wereldwijde kerk zijn, wil ik het hebben over ideeën die overal werken. Van de nieuwste tot de oudste units, van culturen die al openstaan voor het evangelie van Jezus Christus, tot culturen en landen die zich tegenover godsdienst steeds vijandiger opstellen. Ik wil ideeën bespreken die u zowel kunt gebruiken voor mensen die oprecht in Jezus Christus geloven, als voor mensen die zijn naam nog nooit hebben gehoord. Maar ook voor mensen die tevreden zijn met hun huidige leven, en eveneens voor mensen die er wanhopig naar streven om een beter mens te worden. Wat kan ik zeggen om u te helpen met het uitdragen van het evangelie, wat uw omstandigheden ook mogen zijn? Wij hebben de hulp van ieder lid nodig en ieder lid kan helpen. Omdat er zoveel taken te vervullen zijn in het uitdragen van het evangelie aan elke natie, volk, tong en geslacht. Wij weten allemaal dat deelname door de leden aan zendingswerk essentieel is. Voor zowel bekering als behoud. President Thomas S. Monson heeft gezegd: de tijd is nu aangebroken voor de leden en zendelingen om de handen ineen te slaan en in de wijngaard van de Heer te werken en zielen tot hem te brengen. Hij heeft ons de middelen gegeven om op talloze manieren zendingswerk te doen. En hij zal onze inzet zegenen als wij in geloof zijn werk uitvoeren. Einde citaat. Het herstelde evangelie van Jezus Christus uitdragen is onze levenslange christelijke plicht en ons voorrecht. Ouderling Quinton L. Cook herinnert ons aan het volgende. Zendingswerk is niet slechts een van de 88 toetsen op een piano die we af en toe bespelen. Het is een belangrijk akkoord in een boeiende melodie die ons hele leven lang gespeeld dient te worden om in harmonie te blijven met onze toewijding aan het christendom en het evangelie van Jezus Christus. Einde citaat. Ieder lid kan drie dingen doen om te helpen met de verkondiging van het evangelie, ongeacht de werk en leefomstandigheden waarin het zich bevindt. Ieder van ons zal al die dingen moeten doen. Ten eerste, kunnen we allemaal bidden om het verlangen bij dit essentiële heilswerk te willen helpen. Alles wat we doen begint met een verlangen. Ten tweede, kunnen we zelf de geboden onderhouden. Getrouwe, gehoorzame leden zijn de overtuigendste getuigen van de waarheid en de waarde van het herstelde evangelie. Belangrijker nog is dat getrouwe leden altijd Gods geest bij zich hebben om hen te leiden in hun streven aan het grote werk van de verkondiging van het herstelde evangelie van Jezus Christus deel te hebben. Ten derde kunnen we bidden om door inspiratie te weten te komen wat wij in onze omstandigheden kunnen doen om anderen over het evangelie te vertellen. Dat is iets anders dan bidden voor de zendelingen of bidden voor wat anderen kunnen doen. Wij zouden moeten bidden voor wat wij zelf kunnen doen. Als we bidden, moeten we bedenken dat gebeden om dergelijke inspiratie verhoord worden als ze vergezeld gaan van het vaste voornemen om er iets aan te doen, wat in de schriften een oprechte bedoeling of vol voornemen des harten wordt genoemd. Bid met het vaste voornemen om naar de te ontvangen inspiratie te handelen. Beloof de Heer dat als Hij u inspireert om met iemand over het evangelie te spreken, u dat zult doen. We hebben de leiding van de Heer nodig, omdat op elk gegeven moment sommigen wel en sommigen niet klaar zijn om de aanvullende waarheden van het herstelde evangelie te ontvangen. We mogen nooit zelf oordelen wie er wel en wie er niet klaar voor is. De Heer kent het hart van al zijn kinderen. En als we om inspiratie bidden, helpt Hij ons om de mensen te vinden van wie Hij weet dat zij gereed zijn om het woord te horen. Als apostel van de Heer spoor ik ieder lid en ieder gezin in de kerk aan de Heer te bidden om hulp bij het vinden van mensen die er klaar voor zijn om de boodschap van het herstelde evangelie van Jezus Christus te ontvangen. Ouderling M. Russell Ballard heeft deze belangrijke raad gegeven waar ik het mee eens ben. Vertrouw op de Heer. Hij is de goede herder. Hij kent zijn schapen. Als we niet ijverig werkzaam zijn, zullen velen die naar de boodschap van de herstelling zouden luisteren de kans niet krijgen. De beginselen zijn vrij eenvoudig. Bid, zowel individueel als in gezinsverband, om mogelijkheden tot zendingswerk. Geven wij blijk van geloof, dan zullen we die mogelijkheden krijgen zonder dat deze een geforceerde of onnatuurlijke reactie van ons vereisen. Ze zullen dan het natuurlijke gevolg zijn van onze liefde voor onze broeders en zusters. Einde citaat. Ik weet dat dit waar is. Ik voeg er mijn belofte aan toe dat we met geloof in de hulp van de Heer geleid en geïnspireerd zullen worden en grote vreugde in dit immer belangrijke liefdewerk zullen vinden. We gaan begrijpen dat slagen in het uitdragen van het evangelie betekent dat we mensen vol ware liefde en met een oprechte bedoeling uitnodigen, met de bedoeling hen te helpen, hoe zij ook reageren. Er zijn nog enkele andere manieren om doeltreffend het evangelie uit te dragen. Ten eerste, we moeten onthouden dat mensen leren wanneer zij er klaar voor zijn, en niet wanneer wij er klaar voor zijn om hen te onderwijzen. Wat ons interesseert, zoals de belangrijke aanvullende leringen in de herstelde kerk, is meestal niet wat anderen interesseert. Anderen willen doorgaans de resultaten van de leer en niet de leer op zich. Zien of ondervinden zij de uitwerking van het herstelde evangelie van Jezus Christus op ons, dan voelen zij de geest en raken ze in de leer geïnteresseerd. Ze kunnen ook interesse tonen als ze op zoek zijn naar meer geluk, een nauwere band met God of een beter begrip van het doel van het leven. Daarom moeten we voorzichtig en onder gebed proberen te ontdekken hoe we na kunnen gaan of iemand meer wil weten. Dit zal van verschillende dingen afhangen, zoals de huidige omstandigheden van de ander en onze relatie met hem of haar. Dit is een goed onderwerp om in raden, quorums en ZFV-vergaderingen te bespreken. Ten tweede, wanneer wij met andere mensen spreken, moeten we in gedachten houden dat een uitnodiging om meer over Jezus Christus en zijn evangelie te weten te komen de voorkeur heeft boven een uitnodiging om meer over onze kerk te weten te komen. We willen dat mensen zich tot het evangelie bekeren. Gevoelens aangaande dat is de belangrijke rol van het Boek van Mormon. Gevoelens aangaande onze kerk volgen op bekering tot Jezus Christus. Ze gaan er niet aan vooraf. Veel mensen die wantrouwend tegenover kerken staan, hebben de heiland wel lief. Doe het belangrijkste eerst. Als we ernaar streven om mensen met het herstelde evangelie kennis te laten maken, moeten we dat met oprechte liefde voor de betrokken persoon doen. Dat kan bijvoorbeeld als we proberen anderen te helpen, omdat zij hebben aangegeven bepaalde problemen te hebben, of als ze met hen samenwerken bij dienstbetoonactiviteiten in de gemeenschap, zoals andermans lijden verlichten, voor de armen en behoeften zorgen, of de kwaliteit van leven van anderen verbeteren. Onze inzet, ten vierde, om het evangelie uit te dragen, behoort zich niet tot onze kring van vrienden en kennis te beperken. Tijdens de Olympische Spelen hoorden we over een Mormoonse taxichauffeur in Rio de Janeiro, die exemplaren van het Boek van Mormon in 7 verschillende talen bij zich had, en ze gaf aan wie ze maar wilde hebben. Hij noemde zichzelf de taxirijdende zendeling. Hij zei: de straten van Rio de Janeiro zijn mijn zendingsveld. Clayton M. Christensen, die erg veel ervaring als zendingsactief lid heeft, zegt, ik citeer, we houden ons er al 20 jaar mee bezig, maar nog nooit hebben we verband kunnen leggen tussen een zorgvuldig opgebouwde vriendschap en de waarschijnlijkheid dat iemand interesse zal hebben in het evangelie. Einde citaat. Ten vijfde, bisschoppen kunnen speciale avondmaalsdiensten plannen en leden aanmoedigen om belangstellenden mee te nemen. Wijkleden aarzelen dan minder om hun kennissen mee naar zo'n dienst te nemen, omdat ze er zeker van zijn dat de inhoud goed gepland wordt om een goed beeld van de kerk te schetsen dat interesse opwekt. 6. Er zijn veel andere gelegenheden om het evangelie uit te dragen. Ik kreeg deze zomer bijvoorbeeld een opgewekte brief van een nieuw lid dat van het herstelde evangelie had vernomen toen een voormalige klasgenoot haar belde om te vragen hoe het met haar ging toen ze ziek was. Ze schrijft, ik citeer, de manier waarop hij zich aan mij presenteerde bracht verlichting. Nadat ik enkele maanden zendelingenlessen had gevolgd, liet ik me dopen. En sindsdien is mijn leven beter geworden. Einde citaat. We kennen allemaal veel mensen die door het herstelde evangelie een beter leven zouden krijgen. Nemen we wel contact met ze op? Nummer 7. De fascinatie met en expertise in sociale media van onze jonge leden geeft ze unieke kansen om andere mensen in het evangelie te interesseren. Mormon geeft deze beschrijving van de beschijning van de heiland aan de Nefieten. Het geschiedde dat hij de kinderen leerde en diende. En hij maakte hun tong los, zodat zij konden spreken. Ik neem aan dat we tegenwoordig zouden zeggen, hij maakte hun sms-duimen los, zodat ze konden spreken. Ga aan de slag, jongeren. Het evangelie uitdragen is geen last, maar een vreugde. Wat wij zendingswerk door leden noemen, is geen programma, maar een houding van liefde en hulp aan mensen om ons heen. Het is ook een gelegenheid om te getuigen van onze gevoelens voor het herstelde evangelie van onze heiland. Ouderling Ballard heeft gezegd, een uiterst belangrijk bewijs van onze bekering en van wat wij ervan vinden om het evangelie te hebben, is onze bereidheid om anderen erover te vertellen. Einde citaat. Ik getuig van Jezus Christus, die het licht en leven van de wereld is. Zijn herstelde evangelie geeft ons licht op onze weg door het sterfelijk leven. Zijn verzoening verzekert ons van leven na de dood en van de kracht om vol te houden tot wij de onsterfelijkheid bereiken. En zijn verzoening geeft ons de mogelijkheid om door Gods heerlijke heilsplan vergeving van zonden te ontvangen, in aanmerking te komen voor het eeuwige leven, de grootste van alle gaven Gods. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde Hemelse Vader. We zijn zo dankbaar, Vader, voor de gelegenheid die we hebben gehad om samen te komen. En voor de dingen die u ons hebt geleerd. Voor de ingevingen die we in ons hart en verstand hebben gekregen. We zijn dankbaar, Vader, voor profetenzieners en openbaarders. En vooral dankbaar voor onze geliefde profeet Thomas S. Monson. U weet dat wij voor hem bidden. Wij voelen het als een voorrecht, Vader, dat wij in deze tijd op aarde zijn, in de tijd van de herstelling van het evangelie. En dat wij Jezus Christus mogen prediken aan de wereld en dat wij een goed begrip hebben van het belang van zijn verzoening. We zijn dankbaar, Vader, dat wij de eer van de profeet Joseph Smith kunnen verdedigen en dat we kunnen getuigen van de waarheid van het boek van Mormon. Help ons alstublieft, Vader, om anders te zijn na deze dag en morgen. En help ons om te handelen en te veranderen. En vooral om vriendelijker te zijn en meer te geven om anderen. En help ons om hen te helpen die lasten te dragen hebben, die worstelen, die verdwaald zijn, die geen gelegenheid meer nog hebben gehad om deze waarheid te horen. En help ons om met hen te praten en hen eraan te herinneren. En ons te herinneren dat zij onze broeders en zusters zijn. Vader, wij hebben u lief en we kijken uit naar de dag waarop wij voor u kunnen staan en door u omhelst worden. En wij zeggen deze dingen in de naam van uw Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Dit was een uitzending van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst werd verzorgd door een zendelingenkoor van het Opleidingscentrum voor Zendelingen in Provo in Utah. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.